Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Dag lieve honingkinderen, kom onder jullie honingmoedersparaplu. Wij houden jullie veilig van de regen des patriarchaats. Welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Lydia.
En dit is aflevering 79.
Ja, en het wordt een aflevering over een zwaar onderwerp. Namelijk over seksueel geweld en over victim blaming. En daar praten we over met Iva Bicenic, onderzoeker, klinisch psycholoog, hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum en ook nog eens landelijk coördinator van het Centrum Seksueel Geweld. Echt een zeer indrukwekkende introductie.
Zeer indrukwekkend.
Iva, welkom.
Dankjewel.
En je staat al ongeveer vanaf, nou, laten we zeggen, dag 1 sta je op onze wishlist van Damn Honey. Voordat we bestonden, stond je al op onze wishlist. En we zitten hier in je spreekkamer. Want we zijn eigenlijk gewoon ook heel blij dat je ruimte hebt gemaakt in je drukke schema voor ons. Dus bedankt daarvoor.
En jullie bedankt voor jullie geduld.
Ja, nou ja, uiteraard. Anytime.
Maar ik begreep dus dat je naast klinisch psycholoog nu ook nog een soort carrière switch aan het doen bent. Want je bent ook documentairemaker.
Oh, dat is wel een heel groot woord. Maar ik heb inderdaad het geluk gehad om een serie te mogen gaan presenteren vanaf 19 december. Het heet De Tranen van Tito.
De Tranen van Tito, ja.
Ja, en dat gaat over de 7 landen van voormalig Joegoslavië. Slovenië, Kroatië, Bosnië, Herzegovina, Servië, Kosovo, Macedonië, Montenegro.
Ja, ding, ding, ding. Ja.
Dat was, vroeger was het allemaal één groot land, Joegoslavië. En na de dood van Tito, toen is het land uiteengevallen, is er oorlog gekomen begin jaren 90. En ik ben daar gaan kijken, onderzoeken, praten met mensen van hoe is het leven nu? En wat gaat er moeilijk, wat gaat er makkelijk? En hoe is het om je nieuwe identiteit van een nieuw land te zoeken en te vinden? En mijn eigen ouders komen uit Kroatië. Ik ben in Nederland geboren, maar wel tweetalig opgevoed. Dus ik heb vorig jaar inderdaad een half jaar een sabbatical gehad om dit te mogen opnemen.
Wow. Tof.
Ja, was echt super, super, super cool.
En wanneer komt het op tv?
19 december.
19 december.
Op NPO 2, geloof
zeker
ik. Ja?
Bij BNN.
Ja, we gaan het allemaal in de show notes zetten. Ja. De Tranen van Tito. We gaan het daar dus helemaal niet over hebben verder.
Maar het is goed om te weten dat dit bestaat.
Precies. Ja.
Zometeen dus meer over seksueel geweld en victim blaming. En dan zal ik ook nog even een trigger warning geven voor de mensen die er niet naar kunnen of willen luisteren. Voor nu eerst de Femimist. Julia, wat heb jij de laatste tijd zoal uitgespookt wat je niet zou verwachten van een doorgewinterde feminist?
Nou, ik was aan het fietsen en ik heb een hondje. En ik ben aan het oefenen met dat hij met mij meeloopt. En hij liep netjes op de stoep naast mij. En we waren echt minimaal ruimte aan het innemen. Maar goed, toen was er dus een scooter met twee meiden, jonge meiden. En die schreeuwde dus, ga weg met je lelijke hond. En dat vond ik niet leuk. En bovendien waren zij op het fietspad. Daar mag je helemaal niet komen met scooters. Ze hadden geen helm op. Dat mag ook helemaal niet. Dus alles in mijn eindjes gingen mijn hond lelijk noemen. Dat moet je natuurlijk niet doen bij een trotse moeder. Dus toen wilde ik iets terugschreeuwen. En toen schreeuwde ik terug, kut. Als in vieze kut. Als op een persoon gericht. En ik wilde echt die meiden pakken op hun meisje zijn. Snap je?
Ja.
Dus het was niet dat ik... Ik dacht, wat is nou echt erg om te zeggen? Nou, kut dus blijkbaar. En toen dacht ik... Je kan ook zeggen, doe niet zo onbeschoft of zo. Waarom moet je per se dat meisje zijn?
Ja, en ik zat er nog af, want heb je niet...
Zij hadden mij ook terug uitgescholden met vuile stinkhoer.
Ja, oh ja.
Dus dat kan, ja. Het kan nog
jij
wel
werd
even
ook
een tikje
gepakt
erger.
Op je meisje zijn.
Nou ja, ja. Ja, dat is dus wel een ding. Ja.
En jij streed terug met meisjes pakken. De vrouwtjes. Ja, ja.
Vond ik apart. Ik snap het wel heel zo goed. Iemand pakken op een zwak vrouwtje zijn of zo. Weet ja. Wel?
En is het niet, want bij mij zou kut er ook uitflappen, maar ik hou gewoon zo van die term.
Ik scheld nooit iemand uit. Ik wist niet eens dat het in me zat om iemand. Ik zeg wel kut, wat vervelend, ja. Maar ik zeg niet. Kut tegen iemand.
Vaarlijk kut. Nee, dat is
ook, heel ja. Raar. Ja. Nou goed, Marilotte.
Ja. Ik was om redenen wat dating apps aan het bekijken. En niet redenen dat ik een date zoek, maar redenen dat ik ook graag up-to-date wil blijven van de wereld.
Datinglandschap.
En kijken van het datinglandschap. En ook hoe inclusief de dating apps zijn. Dus als je, of je weet ik veel, ook behalve man, vrouw, ook bijvoorbeeld nominair of ik wil niet zeggen of zo in je, bij je geslacht kan neerzetten. Dus ik ging een beetje koekeloeren bij verschillende dating apps. Spoiler alert, was niet heel inclusief allemaal. En toen heb ik wat mijn naam zo ingevuld en mijn geboortedatum en zo. En toen stond er opeens zo'n, zo'n bot. Stond er van, hallo Marilotte, jij bent 34 jaar. En toen dacht ik, oh, ik ben 34 jaar. Dat is, wow. Ik kwam opeens heel erg binnen dat ik 34 jaar ben. En dat ik dat toch wel even slikken.
Problematisch vond.
Ja, even slikken, problematisch. En over het algemeen ben ik best wel oké. En vind ik het leven leuk. Maar het concept ouder worden, hier hebben we het in de bonus afleveringen ook wel eens over gehad, volgens mij. Ik kan gewoon niet zoveel met concept ouder worden. En ik vind 34 was opeens in mijn hoofd heel oud. En ik weet ook nog dat ik de dag voor ik 30 werd, zat ik in de koffiecompagnie een beetje mijn leven te overpeinzen. En toen dacht ik, ach, 30, 30, 30. Tot je 33ste zit je nog wel goed. Maar zelfs daar ben
zit je niet goed
overheen.
Meer.
Dus ik heb allemaal moeilijke gedachten gehad in mijn hoofd deze week. Allemaal dankzij die dating apps waar ik niet eens op hoef eigenlijk. Ja, ja. Iva,
ja.
Heb jij ook een iets, of minst feministische?
Ja, ik heb wel iets. Maar ik weet dus niet even of het helemaal aansluit. Voldoet aan de definitie van. Kijk, ik had een interview met een journalist over seksueel misbruik. En wat heel vaak gebeurt, dat journalisten denken dat misbruik alleen maar vrouwen overkomt.
Ja.
En dat mannen het doen.
Ja,
maar dat is een beetje old school, want ja, vrouwen kunnen ook over de grens gaan bij mannen. En mannen kunnen ook verkracht worden of gedwongen worden om iemand anders te penetreren. Dat kan. Dus toen ging ik het opnemen voor de mannen. Als je het hebt over gelijkheid.
Oh, zo.
Oh ja, dus een beetje een soort van dat ja maar mannen.
Ja, dus ik zei, wacht even, als jij wordt overvallen. En iemand gaat ineens over jouw grenzen of iemand pakt jouw lichaam, dan reageren bijna alle mensen hetzelfde met niks doen of meewerken. Mm-hmm. En dan maakt niet uit of je man of een vrouw bent.
Ja.
Dus ik hield een pleidooi voor gelijke automatische reacties van mannen en vrouwen. Ja. En dat we niet moeten denken, ja, maar mannen zijn sterk. En kom op, je bent toch wel een vent, je kan toch wel van je afslaan. Want zo werkt het in het echt niet.
Nee.
Ja.
Is dat ook iets feministisch?
Het is heel feministisch.
Goed. Ja, ja. Dat vind ik ook. Maar ik vind het vooral grappig, omdat wij natuurlijk in ons boek Heb je nou al een vriend, hebben we zo'n hoofdstuk Ja maar mannen. Omdat als wij over een onderwerp praten wat vrouwen aangaat, dat veel mannen dan de neiging hebben om te zeggen, ja, maar mannen hebben ook last daarvan. En dan is het vervelend als iemand dat dan wil opbrengen als iets wat er niks mee te maken heeft, zeg maar. Maar dat jij nu hier zo inbreekt en zegt, ho, dat is dat vind ik heel feministisch.
Nou, juist.
Nou, mooi.
Ja,
applaus.
Lekker gewerkt, ja. Nu al.
Dat helpt ook een beetje mee aan het doorbreken van stereotype beeldvorming.
Absoluut.
Ja, rondom seksueel misbruik, want daar is het nogal gevoelig voor.
Ja.
Voor mythes en beeldvorming. En daar zijn we allemaal voor verantwoordelijk.
Ja,
om dat een beetje in beweging te brengen.
Absoluut.
Dus ik ben ook heel blij met jullie podcast.
Ja. Tijd voor
post.
Post, post, post.
Post.
Eerst even een kort leuk bericht van Sabine. En eigenlijk is het niet zozeer leuk, maar eerder kut.
Daar is het woord weer hoor.
Daadkrachtig. Het bericht is dit. Hoi, lievelingen van Damn Honey. Door jullie heb ik vandaag het boek Mannen, ik haat ze van Pauline Armange gelezen en meteen in de praktijk gebracht dat ik mij vanaf nu ook een mannenhater noem. Welkom to de mannenhaterclub. Ik zag dat een man op straat heel vreemd tegen een vrouw sprak. Maar ze spraken in een andere taal dan Nederlands, dus ik wist niet wat voor gesprek het was. Totdat hij haar tas probeerde af te pakken, toen greep ik in. Ik ging naast haar staan en vroeg of ze oké was. Ik bleef vervolgens naast haar lopen en begon tegen haar te praten, net zolang totdat de man vanzelf wegging. En dat lukte. Ze vertelde me hoe beangstigend ze zich voelde, of hoe angstig ze zich voelde, en was me dankbaar dat ik haar had geholpen. Bedankt dat jullie mij hebben laten inzien hoe afschuwelijk de maatschappij is en hoe we dit samen een klein beetje meer beter kunnen maken. Veel liefs en mannenhatende knuffels van Sabine.
Ik zou mensen willen aanraden om de mannenhaat aflevering even te luisteren, ja, met Paulina Hormoens. Voor een kleine side note.
Ja, voordat je denkt dat wij allemaal massaal mannen haten. Maar er zit, ja.
Maar lekker bezig, Sabine.
Ja. Of okay. De aflevering van Neeman, die ook in onze over mannen haat.
Zet allemaal in de show notes. Ja. Gaan we naar het poststuk met een vraag voor ons. Hey Marilotte en Nidia, jullie podcast is fantastisch. Sinds ik deze heb ontdekt, heb ik ongeveer alle afleveringen gebinged en door jullie durf ik me eindelijk overtuigd feminist te noemen. Yeah! Maar goed, nu mijn probleem. Ik vind het wel lekker om soms geen BH aan te hebben onder mijn kleren. Gewoon omdat het kan en het fijner voelt. Mijn borsten zijn niet heel groot, staat er tussen haakjes. Voor mijn vriend is dit binnen nog tot daar aan toe. Maar hij vindt toch echt niet dat ik dit buiten mag doen. Want hij vindt dit onfatsoenlijk. Ik heb hem meteen maar even verteld dat mijn moeder nooit een BH draagt. Maar dit was hem blijkbaar nooit opgevallen. In ieder geval word ik hier heel opstandig van. En ik heb nu alleen maar meer zin om gewoon zonder BH naar buiten te gaan. Maar goed, hoe overtuig ik mijn vriend dat dit prima kan en dat hij zich er eigenlijk niet mee hoeft te bemoeien? Succes met al jullie toffe projecten, liefste Femke.
Ik heb zoveel emoties bij dat iemand dat dan niet fatsoenlijk vindt en dat het dan binnen wel mag, maar buiten niet.
Ja, nou, ik heb sowieso... Ik krijg echt ook een soort dit gevoel, ja, erbij zo'n brief, dat het dus nog steeds wel is dat mensen denken dat ze kunnen vertellen aan vrouwen wat ze wel of niet aan mogen.
Ja, precies.
Maar ook een soort in een soort casual soort van, ja, hoe zeg ik dit nou? Het is gewoon eigenlijk normaal dat die man zegt of dat die vriend zegt dat mag niet, want dat is onfatsoenlijk.
Ja, en het is bijna waar ik erg aan moet denken de laatste tijd of bij het lezen van deze brief is, nou ja, zoals jullie waarschijnlijk weten, kijk ik erg veel Temptation Island en daar heb je dus heel vaak dan gaan de mannen van zeg maar de stelletjes, die gaan dan reageren op de beelden die ze hebben gezien van hun vriendin aan de andere kant van het eiland en dan gaan ze zo van alles zeggen over, nou, ik vind het echt niet kunnen wat ze doet of wat ze aan heeft en zo niet respectvol en het is gewoon, dan hoor je die mannen dat zeggen en dan denk ik de hele tijd, wat loop je nou te lullen? Want er is zo'n dubbele standaard. Je gaat hier de hele tijd vertellen wat een vrouw wel en niet mag, aan mag doen. Terwijl jij doet allemaal dingen, gewoon allemaal hetzelfde. Dat is dan allemaal oké. Okay,
ja.
Maar de vrouwen moet wel de hele tijd dat verteld worden.
Ja.
En ik word er gewoon zo moe van. En het zal ongetwijfeld in deze brief en in deze relatie misschien wel genuanceerder liggen en ook wel minder dikte bovenop. Maar het is een beetje datzelfde sentiment van die dubbele standaard dat een man maar gewoon altijd mag vertellen wat een vrouw wel of niet mag. En dat het dan ook hier als een soort normaal wordt gezien. Dat, nou maar ja, het is toch ook je vrienden. En daar kan ik gewoon helemaal niks mee.
Nee, je bent al te lang feminist.
Ja, en te lang lesbisch
om hier nog wat mee te kunnen. maar ik denk wel dat als je gewoon aan gemiddelde Nederlanders vraagt, is een BH dragen fatsoenlijk of dat mensen dan wel de kant van de vriend kiezen. Dus dat wij wel...
Ja, wij staan heel ver van wat de samenleving denkt, denk ik.
Vind jij het onfatsoenlijk om zonder BH naar buiten te gaan? Ja,
volgens mij 30, 40 jaar geleden droegen wel meer vrouwen geen...
Ja,
toen was het nog best normaal.
Ja, normaal. Ja.
Maar het is weer teruggedraaid misschien. Dat het weer wat minder geaccepteerd,
ja,
is.
Een soort preutser geworden.
Volgens mij, ja, dat komt gewoon met golven. Dus we kunnen misschien wel leren van de jaren 70. Want hoe pakten die vrouwen van toen dat aan met hun vrienden toen?
Ja,
ja.
En hadden die vrienden ook van alles te zeggen over het lijf van een vrouw? Ik vind het ook grappig hoe ze schrijft, gewoon omdat het kan, geen BH dragen en het fijner voelt. En dan tussen haakjes, mijn borsten zijn niet zo groot. Dus ik denk dat ze zelf
dat
ook
dus
al... Ja, maar ze heeft zelf ook al een idee, ja, van, oh, dat is fatsoenlijk. En als je grote borsten hebt, dan
is
kan
het
dat dus niet. Terwijl ik heb best wel grote borsten en ik draag ook echt al een hele tijd geen BH meer. Gewoon omdat het kan.
En omdat
je het lekker vindt zitten.
Ja.
Maar niet omdat het... Ik ben niet eens aan het nadenken over of het fatsoenlijk of
oh,
onfatsoenlijk
is. Oh, maar ik zit wel
is
te denken, het kan ook dat zij denkt, het doet pijn als je een grote borsten hebt,
ja,
en geen BH
ja,
draagt.
Ja, dat zou kunnen.
hoeft niet per se alleen. Maar goed, ze vraagt dus hoe overtuig ik hem? Nou, dan krijg ik de neiging om te roepen niet. Want wat kan het je schelen om hem te overtuigen? Maar ik denk dat het misschien toch slim is om even ietsje meer in haar te verplaatsen.
Ja, sorry hoor. Daar, ja.
En dan misschien gewoon aan hem vragen van... wat eraan is, wat precies eraan vind je dan onfatsoenlijk?
Ja,
gewoon wat meer open vragen stellen waarom hij het eigenlijk een probleem vindt. En waarom het
misschien
uitmaakt,
belangrijk is, waarom het uitmaakt voor hem...
Dat zij er onfatsoenlijk bij loopt in zijn ogen. Want daar ben ik het natuurlijk helemaal niet mee eens dat het onfatsoenlijk is.
Maar ik denk dus dat je dan een... dan krijg je een verhaal over respect, denk ik.
Maar je kan in ieder geval vragen, waarom vind je het eigenlijk onfatsoenlijk? En dan kan hij misschien het ook niet helemaal uitleggen.
Nee, en dan kom je misschien...
Komt hij ergens.
Ja, dat er een soort bewustwording is van, hoezo?
Nou ja, ik zou echt iedereen willen oproepen. Doe toch alsjeblieft waar je zelf zin in hebt.
Ja, als jij, en zeker als jij je helemaal comfortabel voelt bij gewoon dan bij geen BH dragen... en dat helemaal fijn vindt, dan moet je je niet eens afvragen... of mensen dat fatsoenlijk of onfatsoenlijk vinden.
Nee, kom op zeg. Ja. Bye.
Nou, love you. Dag. Sponsortijd voor, jawel, HelloFresh.
De maaltijdboxen van HelloFresh die gewoon bij jou thuis worden geleverd zitten... voller dan vol met verse ingrediënten waarmee je de sterren van de hemel kookt. Elke week mag je kiezen uit maar liefst 30 verschillende gerechten.
En God zij gedankt en geprezen zet je ze zo'n beetje allemaal in een poep en een scheet op tafel. Ik had misschien wat andere woorden kunnen kiezen in deze eetcontext, maar je snapt het.
Hey, ik begreep dat winter ML weer in het land is.
Ja. De winter ML, dat ben ik. Hallo. Zodra de wintertijd ingaat en dan zit ik met 58 dekens permanent in bed met mijn daglichtlamp aan, verlangend te mijmeren over het voorjaar, de zon, de fluitende vogeltjes en de tijd dat ik weer zonder jas naar buiten kan.
En vindt die winter ML dan echt helemaal niks leuk aan deze donkere dagen?
Jawel, de winter ML loves stampot en stoofschotels.
Klinkt als een perfecte match met... HelloFresh!
Oh ja, zeker. En ik stond me toch een lekkere biet bourguignon in elkaar te draaien laatst. Met biet, champignons, wortel, rozemarijn. En simpel, oh my god, die wordt er maar terugwerkende kracht weer opgewonden van.
Nou, het is ongelooflijk dat HelloFresh jou ook in deze boze en barre omstandigheden nog aan het koken krijgt.
Heb jij ook een winter ML-achtige in je huis? Of ben je er zelf een? Dan sleept HelloFresh je graag de regen, kou en donker erdoor met alle handen, stampotten en stoofschotel.
Als nieuwe klant krijg je met de code HELLO Damn Honey, en dat schrijf je aan elkaar, in totaal 45 euro korting over je eerste 3 maaltijdboxen.
Hello, hello, freshie, you called, I can't hear a thing.
We moeten het even hebben over seksueel geweld en victim blaming. En voor we beginnen met dit gesprek, eerst even een trigger warning, want het onderwerp is zwaar. En we gaan niet praten over het onderwerp vanuit ervaringen, maar meer vanuit wat kun je doen als je seksueel geweld hebt meegemaakt. Wat kunnen familie, vrienden, partners doen? Wat moeten zij juist niet doen? En wat zijn de grote mythes rondom dit onderwerp? En als je er om wat voor reden dan ook niet naar kunt of wilt luisteren, dan is dit het moment om zo'n 3 kwartier vooruit te spoelen. Oké. Daar gaan we. Iva, waar moeten we aan denken als we het hebben over seksueel geweld?
Mm-hmm. Seksueel geweld is vooral een persoonlijke definitie, denk ik. Hè? Dat je zelf het gevoel hebt dat iemand, dat iemand iets bij jou heeft gedaan... of dat je iets bij iemand anders moest doen wat tegen je zin was... waar je niet mee hebt ingestemd. Het punt is dat heel veel mensen denken bij seksueel geweld... denken ze aan... de verkrachting uit films.
Ja.
Dus je bent aan het fietsen en ineens staat er een man op het fietspad en die trekt jou van de fiets af en dan zie je nog een fiets op de grond met een draaiend wiel en dan doet hij hand op zijn mond en dan is het gedaan.
Ja.
En jij probeert nog wat tegen te stribbelen en je roept nee, maar in het echt gaat het niet zo. Het kan wel zo gaan, overigens. 15% van alle zedendelicten. Mm-hmm. Gaat over een onbekende dader. Maar
15%.
15, ja. Maar 85% is het juist iemand die je heel goed kent. Hè, die over jouw grens gaat. Maar heel veel mensen denken dus... seksueel geweld, dat is een echte verkrachting.
Ja.
Met geweld.
En dat
tegen
is
wel
de filmverkrachting.
Dat is het script.
Ja.
Maar er zijn zoveel meer andere variaties. Misbruik bestaat in alle vormen en maten. Kan eenmalig zijn, meermalig zijn, langdurig zijn. Je kan het later nog een keer meemaken. Het kan een betasting zijn. Het kan een penetratie, oraal, anaal, vaginaal, met de handen. Alles wat je maar kan bedenken.
Ja.
Valt er allemaal onder, ja.
Valt er allemaal onder. En heel veel mensen denken dus door die dat plaatje van dit is een echte verkrachting.
Mm-hmm.
Daardoor klassificeren ze hun eigen ervaring als ja, maar dat was niet zo erg.
Ja.
Die bagatelliseren hun eigen ervaring, maken het kleiner. Ook in een poging, zeg maar, om het weg te stoppen. Want de meeste mensen willen er niet aan denken. Maar als je dat doet en je neemt eigenlijk die eigen grensoverschrijdende ervaring of ervaringen niet serieus, ga je dus ook niet naar de politie, ga je geen hulp zoeken, ga je het ook niet delen.
Nee.
Hè? En mijn boodschap is vooral van, er is niet één plaatje. Misbruik bestaat dus nogmaals in alle vormen en maten. En het is nooit oké. En loop daar niet in je eentje mee rond.
Ja.
Ja. En het gekke van seksueel misbruik of seksueel geweld, ik weet niet welk woord jullie hanteren, maar normaliter is het zo dat als mensen narigheid overkomt, hè, opeens. Dus stel, ik was hier naartoe gekomen en ik had gezegd, oh meiden, ik heb een ongeluk gehad onderweg, ik heb heel veel stress en ik moet echt, dan ga ik iemand bellen.
Ja.
Ga ik mijn man bellen of ga ik mijn beste vriendin bellen, zeg ik, oh. En dan zeggen ze lieve dingen tegen mij. Zeggen ze, joh man, het komt goed. Het is maar blik en we komen naar je toe. En dan gaat mijn stress naar beneden.
Ja.
Nou, dat is heel normaal dat als je stress hebt, dat je dan andere mensen die jou dierbaar zijn benadert om jou te helpen.
Steun zoeken.
Steun te zoeken. En bij seksueel geweld gebeurt dat niet. Dat is een heel groot probleem. Dus je hebt wel stress van die ene ervaring of van die meerdere ervaringen. En je gaat niet naar andere mensen toe om steun te zoeken.
Ja.
Maar je probeert het dus zelf op te lossen.
Ja.
Nou, dat is best wel moeilijk. Zeker als je heel klein bent, als het misbruik gebeurt.
Mm-hmm.
Je zal maar 8 zijn en misbruikt worden door de buurman. En daar stress van hebben. Hoe los je dat op?
Ja.
In je uppie, hè? Als zo'n klein kind. Maar dat doen kinderen dus. Kinderen kunnen jarenlang in zo'n situatie zitten waarin ze misbruikt worden door iemand op school of de buurman of op de voetbal of in je eigen huis of online. In de omgeving doen laten geloven dat er niks aan de hand is, terwijl ze zelf een dubbel leven hebben.
Ja.
En hoe komt het dan dat dan die vorm van misbruik, die vorm van stress, dat daar dan niet over gepraat, dat je niet de neiging hebt om anderen te betrekken en te zeggen, ik heb hier stress over, dit is me overkomen, help mij.
Ja. Nou, we denken dat dat te maken heeft met dat seksueel geweld. Als je dat overkomt, dan voel je heel veel schaamte. Het gaat wel over je lichaam en over bloot. En heel snel voelen mensen schuld.
Mm-hmm.
Eigenlijk is altijd seksueel misbruik gekoppeld aan schuld. Waarom heb ik dit? Waarom heb ik niet dat? Waarom ben ik meegegaan? Waarom heb ik het niet gezien? En zeker als het bijvoorbeeld een eenmalige situatie betreft, een Tinder-date bijvoorbeeld, ik zeg maar iets.
Mm-hmm.
Ja, achteraf redeneren is makkelijk. Maar achteraf is de geschiedenis heel logisch. Maar als mensen natuurlijk aan het begin van de avond hadden geweten dat ze later op die avond in die slaapkamer verkracht zouden worden, waren ze natuurlijk nooit meegegaan. Maar je ziet dat niet aankomen.
Nee.
Je ziet dat niet, dat overkomt je. Je wordt overvallen. Maar mensen gaan dus heel snel daarna denken van, oh, ik had dat of dat niet moeten doen. Was ik maar zus of was ik maar zo? Dus het slachtoffer geeft zichzelf de schuld. Ik had dit kunnen voorkomen. De pleger geeft het slachtoffer de schuld.
Ja.
Tuurlijk.
Ja.
Ja.
Waarom zou je zelf de schuld
dat
opnemen?
Dat is in de categorie vroeger om dan.
Ja, je hebt de pleger. Die is natuurlijk eigenlijk heel bang dat de slachtoffer gaat praten.
Ja.
Ja.
En die is ook heel bang dat het slachtoffer geloofd wordt. Dus wat doet die? Die pleger die gaat jou het gevoel geven dat jij verantwoordelijk bent voor de seks en voor de gevolgen als het uitkomt.
Ja.
Ja.
Nou, dat kan op verschillende manieren. Kan gewoon zeggen van, joh, als je dit vertelt, dan ga je eraan. Zo, dat
gewoon
gebeurt. Gewoon dreigen.
Hard,
Hè, als jij naar de politie gaat, dan weet ik je te vinden. Gewoon zo. Maar het kan ook subtieler, hè. Bij kleine kinderen, als jij het vertelt, gaan papa en mama uit elkaar. Als jij het vertelt, moet ik naar de gevangenis. Als jij het vertelt, moet jij naar de gevangenis. Als je het vertelt, pleeg ik zelfmoord. Als jij het vertelt, dan doe ik je hond wat aan. Allemaal dreigementen.
Mm-hmm.
Of een soort mindfuck. Zeker bij kinderen gebeurt dat. Want het is bij meestal kinderen en jongeren die misbruikt worden.
Mm-hmm.
En je kan in de volwassenheid natuurlijk ook misbruikt worden. Tuurlijk.
Ja.
Maar vaker gebeurt het al eerder in je leven. En sommige plegers, omdat ze zo bang zijn dat jij gaat praten, gaan ze zeggen van ja, maar we hebben iets heel speciaals.
Oh, ja.
En ja, wat jij en ik hebben, dat snapt niemand. Je moet het aan niemand vertellen, want dat zullen ze niet begrijpen. Het is ons geheimpje. Of ze zeggen van ja, maar ik ben de enige die van jou houdt. En jij bent de enige die mij begrijpt. Dan gaan ze iemand isoleren. Of, dat is ook heel gemeen, zeggen van ja, maar jij komt naar mij toe. Je wil dat zelf. Jij komt steeds naar mij toe.
Dan word je eigenlijk een soort van de pleger gemaakt.
Ja,
zo.
Precies. Dan word je medepleger gemaakt.
Ja.
En wat sommige mensen ook doen, is tegen het kind of het slachtoffer zeggen van ja, maar jij vindt het zelf ook leuk, want jij wordt zelf ook nat. En jij krijgt zelf ook een stijve. En dat klopt dat mensen vochtig kunnen worden, lubricatie of een erectie kunnen krijgen. Maar dat is puur het gevolg van een activatie van je stresssysteem.
Ja.
Dat heeft helemaal niks te maken met opwinding of toestemming. Het is alleen maar een bewijs dat het heel erg spannend is voor die persoon. Ja, dus dan gaat er meer bloed naar je armen en naar je benen en ook naar je geslachtsdelen. En dit is het resultaat ervan.
Ja.
Maar als jij nog maar heel klein bent en in de verwarring, en dan kan die persoon heel makkelijk op jou inspelen. Hè?
Ja.
En wat je ook moet bedenken, zeker als het kinderen betreft, het vertellen, heeft zoveel gevolgen. Ik bedoel, je kan je hele gezin, je hele familie verliezen. Ja, als mensen het gaan vertellen, zeker als het dus dichtbij gebeurt, moeten ze soms hun hele familiegeschiedenis herschrijven.
Ja.
Maar ook voor mensen die 4, 25 zijn en gewoon een date hebben. En die begint leuk en die eindigt in een trauma.
Mm-hmm.
He, ook die mensen kampen met hetzelfde. Van ik kan het niet vertellen, want mensen zullen denken van ja, maar je weet toch dat je niet met iemand mee naar huis kan gaan. We doen natuurlijk de hele tijd, nemen mensen risico's. Het gaat er vooral om dat die ander niet bij jou over de grens mag gaan.
Ja,
hè?
Ja.
Het zegt vooral wat over die ander. Maar op de een of andere manier werkt het zo bij misbruik, dat mensen heel snel denken, ik zal wel, kinderen vooral, ik zal wel verrot slecht zijn, dat dit mij overkomt. Ik zal wel een verrot slecht kind zijn. Dus het trekt naar binnen toe. Ja, het is echt heartbreaking, dat is het. Want mensen houden er dus vooral een heel negatief zelfbeeld aan over.
Ja.
En je zei net dat veel kinderen dat ook echt goed weten te verbergen. Dus een soort dubbel leven leiden.
Ja.
Is er dan iets wat je zou kunnen doen? Deze vraag krijg je vast vaker. Om kinderen... Ja, want je kan het dus blijkbaar niet zien aan een kind. Je weet het helemaal niet.
Nee, de helft zou je van dat kunnen... Klopt, je kan het niet altijd zien. De helft van de bewezen misbruikte kinderen, die laat geen enkel signaal zien.
Leeft gewoon
de helft.
Bijna
gewoon
de helft.
School, voetbal.
Ja. Gaat gewoon, komt thuis, zit gewoon aan tafel met je papa en mama. En dan ga je gewoon je huiswerk doen. Dan word je gewoon ingestopt.
Ja.
Maar je bent ook die ochtend ervoor door je stiefbroer misbruikt.
Ja.
Of door je eigen vader. Of door je oma. Of door de oppas. Ja. En dat is wonderlijk. Ik bedoel, ik doe dit werk nu 25 jaar.
Mm-hmm.
En nu nog kan ik ervan onder de indruk zijn van hoe lang kinderen in staat zijn om dat geheim te houden. En sommige kinderen zijn nog sterker gedreven dan de pleger om het geheim
om
te
het
houden.
Geheim te
omdat
houden,
ze
echt
zo bang zijn, wat gaat er gebeuren als het uitkomt? Ik bedoel, als dat je eigen broer is, ja, je snapt wel dat als dit uitkomt,
alles valt uit elkaar.
Alles. Ja. Ik bedoel, je kan daar niet een mild scenario van maken.
Ja.
Dat is een rampscenario.
Ja.
En alles wat die kinderen denken wat er gaat gebeuren, gebeurt ook.
Ja, dus het is niet dat ze het groter maken dan het is.
Het klopt,
er gaat ook echt gewoon iets kuts gebeuren.
Oh,
dan.
Ja. En ook als jij 20 jaar later besluit op je 30ste om het te gaan onthullen, dan nog brengt het heel veel teweeg.
Ja.
Hè? Dus ik weet dat er soms wordt gezegd tegen mensen die dat hebben meegemaakt, ja, je moet het vertellen. Je bent sterk, je moet het zeggen. En dan denk ik altijd, ja, wat ik weet uit de praktijk en ook uit onderzoek, het is goed om het te zeggen als degene aan wie jij het vertelt goed reageert.
Ja, oké. Ja.
Dan is het goed.
Ja.
Het punt is dat je dat niet van tevoren kunt voorspellen. En 3/4 van de mensen die ermee naar buiten komt, wordt geconfronteerd met een negatieve of een beschuldigende opmerking.
Dit is de victim blaming.
Dat is victim blaming.
Ja.
Hè, dus misbruik, daar zitten altijd 3 partijen. Slachtoffer, pleger en de rest.
Mm-hmm.
Het slachtoffer geeft zichzelf de schuld. De pleger geeft het slachtoffer de schuld. En de rest
en de omgeving ook.
Ja. Dus jullie podcast heeft hopelijk ook als doel om mensen duidelijk te maken dat ze dit doen, ongemerkt en onbedoeld.
Ja.
En Als er iets is wat we zouden moeten veranderen, is stoppen met victim blaming. Want dan zou het makkelijker zijn voor mensen om hiermee naar buiten te komen.
Ja.
Gesteund te worden. Maakt totaal het verschil in de verwerking. Echt waar. Dan ben ik ook niet meer nodig. Snap je?
Heerlijk. Zo ver zelfs, ja, echt, zou het gaan.
Ja. Ja. Als mensen zouden stoppen met victim blaming, kan ik mijn tas inpakken. En voor een heel groot deel van mijn patiënten kan ik gewoon de tas inpakken. Echt waar.
En dat is wel de droom natuurlijk.
Nou ja, en dat tuurlijk. Ik bedoel, je zou dit eigenlijk met elkaar moeten kunnen oplossen. Als jij toch iets heel naars meemaakt, hè? Dan word je toch, hoop ik, opgevangen door jouw vrienden en je familie, toch?
Ja.
En dan zeggen ze, oh, kom op, kom hier, weet je wel. En zo moet het eigenlijk ook gaan bij misbruik. Je zegt, joh, wat nadat dit jou is overkomen? Wat kan ik voor je doen? Wat wil je aan me kwijt?
Heel bizar eigenlijk als je erover nadenkt. Dat je bij zoiets ingrijpends en vervelends, wat je een traumatiserend wat je kan overkomen, dat dan bij dit dus de reactie van iedereen is, het is je is jouw eigen schuld.
Ja, maar suggestief, niet in die woorden.
Niet in die woorden.
Nee.
Nee, maar mensen denken misschien, ik kan me voorstellen dat mensen luisteren die zeggen, nou, dat zou ik dus nooit zeggen. Maar wat je misschien wel zegt is, je had moeten gillen. Je had moeten,
maar weet je eventjes wat om het duidelijk te maken. Doen? Ja. Kijk, ik speel eventjes dat ik ben eventjes de omgeving.
Oké.
En iemand vertelt dat aan mij. Wat gebeurt er? Ik denk, wat? Seksueel geweld? Ik wil eigenlijk helemaal niet dat dat dichtbij komt. Ik krijg het een beetje warm. He, ik ben
heel
ook
ongemakkelijk
moeder.
En pijnlijk. Ja. En
heel ongemakkelijke realiteit.
Ja.
Ik ben bijvoorbeeld een moeder. Mm-hmm. En ik hoor van een andere moeder dat haar kind is misbruikt.
Ja.
Nou, victim blaming is dan bijvoorbeeld dat ik zeg van, oh, ja, maar ik zou dat echt wel zien bij mijn kind als wat
ik
aan
had
de hand
het wel
is.
Doorgehad. Ja. Ja.
Mijn kind vertelt alles aan mij.
Ja.
We hebben een hele open cultuur thuis. Mijn kind die is weerbaar. Ik bedoel, dat is victim blaming.
Mm-hmm. He,
of iemand die het zelf heeft meegemaakt. Zeggen van, ja, hallo, zag je dat niet aankomen dan?
Ja.
Als je met toen naar het eruit. Dat zie je toch zo? Zie je
waarom
van 3 meter afstand?
Weggerend? Waarom,
dat soort dingen. Ja. En dat gaat beyond. Dus dat doen vriendinnen.
Mm-hmm.
Dat doen professionals.
Professionals ook?
Ja hoor.
Nog altijd.
Dat doet de politie ook. Ongemerkt, onbedoeld ook. Hè?
Niet altijd, de politie kan ik me nog voorstellen.
Niet altijd expres, maar het is subtiel. Van jou had ik dat niet gedacht. Oh, van jou had ik niet verwacht.
Nou, je hoort ook wel vaak soort van, mij zou dat niet overkomen, want ik laat wel van me horen.
Ja,
ik ben een sterk persoon.
Nou, ik zou heel graag willen geloven dat het zo is.
Mm-hmm.
Maar ik kan je vertellen, ik heb kampioenen karate in mijn spreekkamer gehad. Mondige mensen. Het punt is dat als jij in een situatie terechtkomt waarin jouw hersenen scannen, foute boel, gevaar, en gevaar met een hele grote hoofdletter, dan gaat jouw lichaam automatisch reageren en keuzes maken voor jou. Waarom? Om ervoor te zorgen dat jij gaat overleven.
Ja.
Ja.
Maar daar doe je eigenlijk zelf niet meer mee, snap je? Jouw lichaam gaat dan op de automatische reacties vertonen. En wat zijn dat bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld niks doen.
Ja, verstijven.
Bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn dat je super aardig gaat doen voor de pleger. Zegt, nadat hij even kracht een Tinder date, zal ik nog een eitje voor je bakken om hem maar rustig te houden.
Mm.
En hem uiteindelijk de deur uit te werken.
Ja.
Dat kan ook.
Zodat je veilig bent.
Zodat je veilig blijft en hij het niet nog een keer doet. Allerlei varianten zijn mogelijk. Snap je? En later, als de stress gedaald is, denk je, nou,
waarom deed ik
het gedaan?
Ja.
Waarom heb ik het gedaan? Zo ken ik mezelf helemaal niet en zo. Maar het is een overlevingsreactie bedoeld om te blijven bestaan.
Ja.
En dat doet het ook meestal ook. Maar vaak blijven mensen gewoon in hun hoofd, raken ze helemaal in de knoop. Met name 's avonds, als ze in hun bed liggen en het donker is.
Nee, dus afleiding.
Ja, geen afleiding. Overdag helemaal heel veel vullen. En dan 's avonds in bed, dan komen die dodelijke gedachten. Ja, het is echt heel naar. Echt dolk gedachten noem ik dat.
Ja.
Ja.
En dat nog even terug over dat victim blaming. Dat bijvoorbeeld een moeder zegt van, nou, in ons gezin. Huh, is dat dan een soort zelfbescherming of zo? Dat je jezelf wil overtuigen van, bij mij gebeurt dat niet. Komt
precies
daar dat victim blaming dan eigenlijk
van? Ja, twee dingen zijn het. Het is de just world theory. Dus mensen willen graag geloven dat dingen gebeuren om een reden.
Oké.
Een soort rechtvaardig, wereld is rechtvaardig. En als er iets naars gebeurt,
Zal je het wel uitgelokt hebben?
Moet een goede reden zijn. Mm-hmm. Ja? En het andere is, die ongemakkelijkheid die je net noemde. Mm-hmm. Dus mensen willen heel graag geloven dat ze in een, in een misbruikvrije wijk wonen. Of dat ze in een misbruikvrije sportclub op een sportclub zitten. Die willen dat gewoon eigenlijk niet in hun systeem laten. Want als je dat namelijk toelaat, dat feitelijk iedereen slachtoffer kan worden. Mm-hmm. Ook jullie en ik.
Mm-hmm. Ja, dat is heel onveilig.
Dat is heel naar. Dan krijg je een beetje, dat voelt niet goed. Maar dat is wel feitelijk wat het is. Iedereen kan het overkomen. Ja. Sommige mensen lopen meer risico dan anderen. Door hun leeftijd, omdat ze een beperking hebben. Of omdat ze onder invloed zijn van alcohol of drugs. Of omdat ze al eerder in hun leven zijn misbruikt. Maar in principe kan iedereen het meemaken. En die kwetsbaarheid voelen en accepteren is wat ons te doen staat. Maar dat willen wij niet.
Nee, we doen liever van, dan moet je de regels maar volgen en dan komt alles goed.
Precies.
Ja, ja. Precies. Bestaat dus
en
niet.
Daarom doen wij dit. Ja, dus wij zijn niet bereid om die ongemakkelijkheid, om die tot ons te nemen.
Maar de victim blaming is dus ook eigenlijk een vorm van zelfbescherming.
Ja, ja, ja. Ja. En, maar voor de ander die het is overkomen, is het vernietigend.
Ja.
Echt vernietigend. Ik heb mensen in de spreekkamer gehad. Die niet zozeer zijn vastgelopen op wat er is gebeurd. Hè, maar op hoe ze achteraf hun eigen reacties veroordelen. Mm-hmm. Namelijk, ik lach daar maar.
Ja.
Plus de vernietigende reactie van vrienden of een moeder. Of
de omgeving.
Ja, de omgeving. Familie. Je maakt onze familie ten schande.
Ja.
Dus het is best moeilijk als slachtoffer. Ik vind het een beetje een rot woord. Survivor vind ik eigenlijk beter, maar dat klinkt weer zo glamorous. Maar het is best moeilijk voor een overlever om te ontkomen aan die schuldgevoelens. Mm. Maar in de core is er niks, maar dan ook niks waar jij schuld aan hebt. Hè? Niemand mag op die manier aan jou zitten. Dus je lichaam is gewoon van jou.
Ja, maakt niet uit hoe je eruit ziet. Nee. Maakt niet uit waar je was, wat je deed, wat je zei.
Of
niks.
Je gedronken had.
Nee. Dus wij zeggen dat ook tegen kinderen. Jij bent de baas over je billen. Jij bent de baas over je kusjes. Jij mag weten aan wie je kusjes geeft.
Hoe oud zou je dat dan al met een kind moeten bespreken?
Ja, nou wat mij betreft vroeg. Want jij vroeg net ook al van hoe kunnen we dit nou voorkomen?
Ja, zover eigenlijk ook niet mogelijk.
Nee,
maar
je kan misbruik dus niet echt voorkomen. Ja, je kan jezelf in een schuur opsluiten en dan... Ja,
ja, precies. Gebeurt nooit meer interacten met de buitenwereld.
Dan gebeurt er letterlijk helemaal niks meer in je leven.
Ja.
Maar het is heel belangrijk dat wij kinderen van jongs af aan meegeven. Hè, van dit is je lichaam en zo heet het allemaal. En ook echt goede namen.
Ja.
Niet
muis of whatever. Ja, maar voeg tussen je benen.
Vagijntje, rozenpoortje, hemelpoort. Nou, ik weet helemaal niet wat.
Hemelpoort?
Hemelpoort, nee. Ja, dat zijn allemaal hele gekke namen. Ja,
Oké, ja.
Maar wat mij betreft noem je het gewoon hoe het is. Dus de meest gebruikte woorden zijn...
vulva.
Vagina, vulva, plasser.
Ja.
Bij kleine kinderen, piemel, bij jongetjes, tolly, poenie. Kan allemaal.
Mm-hmm.
Als het maar duidelijk is, want stel dat er wat mee is en je wilt het aan iemand anders vertellen, moet die ander je wel verstaan.
Ja, en je moet natuurlijk het woord gewoon... Want bij mij thuis werd er dus vroeger niet, was er niet een woord voor. Het was gewoon tussen je liezen dat ik achteraf denk, dat is niet eens. Dat klopt gewoon helemaal niet.
Nee.
Maar, want wij hebben er ook een hoofdstuk over geschreven in ons boek. Maar niet zozeer vanuit misbruik. Terwijl het natuurlijk vet belangrijk is om te kunnen zeggen
wat er mis is.
Waar ook precies iets gebeurd is.
Het is denk ik heel belangrijk met de grenzen, maar ook je wensen om te weten hoe het heet en waar het zit en hoe het voelt.
Want anders lijkt het net of de general
bestaat
area
dan niet.
Alsof het er niet is.
Ja.
Alsof dat niet een specifieke plek is op je lijf waar iets mee kan gebeuren.
Ja. Ja.
Oké, dus al jongs af aan.
Ja, van jongs af aan daarin investeren.
Mm-hmm.
Van hoe het heet, maar ook dat is allemaal voor jou. En andere mensen mogen daar niet zomaar aankomen. Of ik zeg wel eens van alles wat onder je ondergoed zit, dat is van jou.
Oh ja.
Dan mogen andere mensen niet aankomen.
Dat is ook een goede duidelijk.
Ja. En vervolgens wil je natuurlijk dat blijven herhalen om het daarover te hebben, over wensen en grenzen. Niet alleen maar één keer in groep 1. Kijk, in groep 1 zijn kinderen 4 jaar oud.
Ja.
Kleuters, die zijn heel erg geïnteresseerd in bloot.
Ja.
Dus die hangen aan je lippen, die willen alles weten. En als kinderen wat ouder worden, dan worden ze ook wat preutser. De deur op slot van het toilet en dan het bovenstukje van je bikini. Ja. Krijg je dat soort dingen. Maar je wilt eigenlijk wel blijven communiceren over seksualiteit en over verliefdheid en intimiteit. Het is allemaal oefenen voor later.
Ja.
Hè? Alles wat je vooraf kan oefenen, noemen we de preseksuele ontwikkeling, is een investering voor later, masturberen ook. Hoe fijn is het als je zelf weet wat je fijn vindt, dan kan je het later ook met iemand anders daarover communiceren.
Maar we hebben het dus echt al over, voor ouders die luisteren, we hebben het echt al over de kleuterschoolleeftijd.
Ja.
Ja, ja, oké. Okay. Ja, gewoon eigenlijk meteen al zo bijna zo vroeg mogelijk meteen al over deze onderwerpen praten. Ja,
ja. Ja, en wat heel veel mensen doen, ouders, die gaan dan heel vaak tegen hun kinderen zeggen, hebben jullie ouders waarschijnlijk ook gedaan, niet met een vreemde man mee.
Ja, absoluut.
Kinderlokkers.
Ja.
Maar het punt is, kinderlokkers bestaan wel, zeker wel, ze bestaan. Maar de meerderheid van de kinderen, als ze misbruikt worden, wordt misbruikt dus juist door iemand die je heel goed kent.
Ja.
En dat vinden ouders wel moeilijker. Van ja, maar hoe moet ik nou met mijn kind praten? Ik wil hem niet bang maken.
Ja,
nee. Maar ja, en dan kan je dus hebben over jouw lijf is van jou.
Ja.
En wie er ook aan zit. Of dat een vreemd iemand is of iemand die je goed kent. Als jij dat niet wil, dan mag je dat zeggen. En dan moet dat gerespecteerd worden.
Ja, precies.
Ik kan me nu ook herinneren dat we volgens mij, dat is een hele tijd geleden, een e-mail kregen van een jonge moeder, denk ik, die hetzelfde had over haar baby al. Dat die aangaf dat die haar of haar vader soms wegduwde. En dat die dan weer zei van nee, maar wel lekker knuffelen. En dat zij had gezegd, nee, maar je moet ook die beweging, als je weggeduwd wordt, moet je eigenlijk ook respecteren. Om maar duidelijk te maken aan die baby dat voldoende is. Dat als er nee gezegd of gedaan wordt, dat al voldoende is.
Ik vind het wel een mooi voorbeeld als uitgangspunt van dat grenzen gerespecteerd worden en dat een ouder ook oog heeft en gevoelig is voor de behoeftes van een kind.
Ja.
En dat je daar ook op reageert. Maar ik wil dus ook nog toevoegen dat ik echt mensen heb gesproken die echt fantastisch hun grenzen kunnen aangeven.
Ja, hè? Dat niet uit hoeft te maken.
Maar je kan echt in een situatie terechtkomen waarin je zo wordt overvallen, overmeesterd, dat de situatie, het ene moment is het nog gezellig en ineens gaat de deur op slot van de slaapkamer. Mm-hmm. De stem verandert en je denkt, holy, dat.
Ja.
En dan helpt geen...
Nee.
He, dus dat wil ik gewoon maar zeggen. Heel veel mensen denken namelijk, dat was toen ook met die zaak van Anne Faber.
Mm.
Daarna was er heel veel zelfverdediging en weerbaarheidstrainingen.
Ja.
En ja, en ik zou wel graag willen zeggen, ja, dat helpt. Als je dat doet, dan kan je altijd...
Ja, dan ben je veilig.
Maar dat
ben je
is veilig,
maar,
niet zo. Ja,
is niet waar, maar we willen ons graag veilig voelen.
Ja.
Maar de wereld is niet 100% veilig.
Nee.
En daarmee omgaan, dat verdragen, dat is volgens mij de uitdaging. Met elkaar. En als het wel misgaat, elkaar dan vinden.
Ja, vooral in het vervolgstuk inderdaad.
Precies.
Dus als we het niet kunnen voorkomen, hoe kunnen we dan zorgen dat de opvang zo goed mogelijk is?
Precies. Mm. Kijk, wij werken in het Centrum Seksueel Geweld. Hè, met allemaal mensen die... Het is al gebeurd. Het leed is al geschied.
Ja,
mensen
ja.
zijn al verkracht of aangerand of misbruikt. En komen bij ons, het liefst zo snel mogelijk, om die gevolgen te minimaliseren.
Ja, en zo snel mogelijk dan hebben we het over?
Nou, het liefste echt het van, oh, het is... Nu gebeurt, bel.
Ik bel meteen.
Ja, hoe sneller, hoe beter.
Ja.
Ja. Gaat ook over het veiligstellen van sporen. En medicijnen die je kan krijgen tegen zwangerschap en SOA en HIV en zo.
Mm-hmm.
Maar ook als het 20 jaar geleden is gebeurd, kan je nog steeds
mag
terecht.
Je ook bellen.
Altijd. Ja, ja, het is
want
nooit
te
laat.
Op de website staat wel iets van 7 dagen of zo.
Ja,
of
wij hameren heel erg op die 7 dagen.
Ja.
Omdat je dan... Daar zit de meeste potentie als het net is gebeurd.
Dus voor die medicijnen.
Ook voor de verwerking en ook voor sporen. Psychologische verwerking.
Oh, okay.
Ja, snap je? Want zodra het is gebeurd, komen er meteen al dingen in je kop. Van, ik had het kunnen voorkomen, waarom lag ik daar maar?
En hoe langer je daarmee rondloopt.
Hoe langer daarmee rondloopt.
Ja.
Dat gaat rondzingen. Op een gegeven moment krijg je een posttraumatische stressstoornis.
Mm-hmm.
Dus de 50% van de slachtoffers heeft 6 maanden later een PTSS.
Mm.
En als die PTSS niet behandeld wordt, dan krijg je best wel snel andere problemen erbij. Word je somber, krijg je een andere angststoornis.
Ja.
Dus hulp zoeken is echt belangrijk. Maar mensen moeten zichzelf serieus nemen. Maar als wij dat ook niet doen als samenleving, door dit soort domme dingen te zeggen, ja, dan is het voor hen ook heel moeilijk om over die drempel heen te stappen.
Ja.
En het gebeurt echt de hele tijd. Ook
ja, ik
onderling.
Wou vragen, hoe groot is het probleem van seksueel geweld en dan misschien ook het probleem van victim blaming? Ik weet niet of je daar ook iets over kan zeggen.
Ja.
Om maar even het beeld te verstoren van dat we in een veilige wereld leven, want het komt gewoon heel veel voor.
Ja, nou ja, wat ik zei, 75% van de mensen die besluit, ik ga het vertellen.
Ja, dus dat is nog niet eens iedereen, maar goed. Ja,
ja precies. Ja. Dus in Nederland heeft 1 op de 4 misbruikte vrouwen het nooit verteld.
Ja, oké.
En 1 op de 3 misbruikte mannen het ook nooit verteld. En ik bedoel, prima, is je goed recht. Ik hoop altijd als mensen vastlopen in hun leven dat ze dan wel gaan vertellen.
Mm-hmm.
Van de mensen die dus onthullen, krijgt 75% een zo'n rotopmerking.
Zo'n victim blame-opmerking. Ja.
En ik bedoel, het hoeft niet dat je meteen in de goot eindigt. Sommige mensen worden ook gewoon worden er ook boos van.
Mm-hmm.
Hè, maar ik denk, jeetje, het is toch wel wonderlijk. Als ik dus aan jullie vertel dat er iemand in mijn huis is ingebroken en mijn portemonnee heeft meegenomen en heel veel ravage heeft achtergelaten, dan kan ik 100% rekenen op support.
Ja. Ja.
Van mijn collega's als ik de volgende dag op het werk kom.
Wat erg. Wat erg. Je nog veilig in je huis.
Ja. En tegelijkertijd, als jij dat verhaal vertelt van een inbreker, dan is het ook zo dat mijn beeld van een veilige wereld wel verstoord wordt. Want ik denk, oh, dat zou mij ook kunnen overkomen. Of dat gebeurt dus blijkbaar. En toch denk ik dat niet. En ik denk, hè, wat kut voor je. En kan ik iets doen om te helpen?
Ja. En nu zeg ik dat er iemand in mijn lichaam is ingebroken.
Ja, en dan heb je het opeens zelf gedaan.
Huis,
eigenlijk
lichaam.
Heel raar.
Echt heel raar.
Ja.
En ik snap de neiging heel goed hoor van het victim blamen. Deed het zelf ook, of doe het misschien zelf nog wel. Maar het is gewoon meer, het is zo mindfuck.
Ja, dat is het. Dat is het. Dat is het. Dus dat trio wat ik eerder noemde. Slachtoffer, pleger en de rest.
Mm-hmm.
Die dus allemaal de pijlen op het slachtoffer aan het richten zijn. Die dolken. En die dolken zijn volgens verantwoordelijk voor depressies, jezelf snijden, rommelen met eten, somberheid.
Hmm.
He, dus de wind zit hem in die dolken uit het slachtoffer te halen. En daar hebben wij dus invloed op.
Ja.
Nou, ik denk bij mezelf, wat een...
Wat als we daar invloed op hebben.
Ja, en het zou eigenlijk dus heel makkelijk zijn. Maar als we dat vanaf morgen doen, dan zijn we dus vanaf morgen ook allemaal een beetje banger.
Ja.
En dat hebben we er niet voor over. Vooralsnog.
Ja. Is dat ook de reden waarom we niet genoeg praten over dit onderwerp, denk je? De angst of het gewoon niet willen zien?
Ja, dat denk ik wel. Het is, kijk, in Nederland heeft 22% van de vrouwen bijvoorbeeld.
Ja.
In Nederland heeft seksueel contact tegen de zin. En seksueel bedoel ik anaal, manueel, oraal of vaginaal.
Oké, ja.
Daar heb ik nog niet eens over betasten.
Oh, dat zit er niet in. Nee,
dit is, hier heb je het echt over...
22%. Dat is 1,4 miljoen vrouwen.
Ja.
Ja? Dus 22% van jullie luisteraars nu...
Die herkent zich.
Ja. En de helft van is daardoor vastgelopen. Want het meemaken van zoiets kan echt wel je leven beïnvloeden.
Tuurlijk, ja.
Ook een eenmalige. Ook iets van 5 minuten. Wat 5 minuten heeft geduurd.
Mm-hmm.
Dat is wel het bijzondere van mijn werk. Dit is de deur van mijn spreekkamer. Als er iemand binnenkomt om 11 uur en die zegt van, die vertelt een verhaal over langdurig misbruik door een opa. En een uur later iemand die een groepsverkrachting heeft meegemaakt met een zak over de hoofd. En weer een uur later iemand die hier aan het fietsen was op de Uithof overdag en in de billen is geknepen.
Mm-hmm.
Daar zit dus, ik snap dat je denkt, oh nou, maar die eerste,
die billen,
dat is heel erg, die laatste is nog niet erg. Maar mensen kunnen ook echt van iets wat je denkt, dat is toch een licht vergrijp, kunnen ze echt ontregelen.
Ja.
Dus mij gaat het nooit om, wat is er nou precies gebeurd, maar hoe zit het in je hoofd? En hoe komt het dat het zo scheef is gaan liggen in je hoofd? En het is mijn taak om dat weer recht te krijgen.
Ja, en de enige manier waarop dat kan is als mensen erover praten.
Ja, en neem jezelf serieus. Ook iets wat misschien mensen denken, is dat het? Want dat zeggen mensen ook, hè? Van nou, wees blij dat hij je niet verkracht heeft. Hij heeft je toch niet ontmaagd? Wat zeur je nou?
Hmm.
Overdrijf je niet een beetje? Is het nu niet eens tijd om met het leven voor te gaan? Zit je er nou nog mee? Het is al zo lang geleden. Dat is ook allemaal victim blaming.
Ja.
En it goes on and on. Ik heb dus op LinkedIn, had ik een jaar geleden een call uitgezet. En dan had ik gevraagd aan mensen, willen jullie alsjeblieft mij toesturen wat je kreeg te horen toen je ermee naar buiten kwam?
Ja,
die ene uitspraak. Ja. En die call had ik 48 uur openstaan en ik kreeg bijna 1000 uitspraken. Het was onvoorstelbaar. En dan zie je het ook. Oh, dit is wat er dus ook gebeurt, gewoon in het echt. Ook door professionals.
Ja.
Ja.
En je had het toen in een soort categorieën ook opgedeeld. En jouw talk daarover, daar waren wij toevallig live bij. Ja. Maar die staat op YouTube, dus die gaan we ook in de show notes zetten.
Supergoed.
Maar kan je nog iets vertellen over, want we zijn al wat voorbeelden voorbij gekomen, maar wat voor categorieën er dan bijvoorbeeld bestaan?
Ja, je had natuurlijk de waarom-vragers.
Oké. Okay.
Waarom heb je dit?
Daar?
Ja, gewoon duizend waarom
gewoon
vragen.
Gewoon waarom en die ging erachteraan. Ja.
Dan had ik de bedweters. Ja, nee, maar dat was mij nooit overkomen. Dat zie je toch? Dat zijn de bedweters. Ja. Dan had je natuurlijk de ongelovigen van, is het wel zo erg wat er is gebeurd?
En dit hoor je ook wel. Nou al.
Ja.
Maar dit hoor je ook wel in het algemeen over seksueel geweld. Of rondom hashtag MeToo natuurlijk. Is het heel vaak zo van, zoveel gebeurt het niet, toch?
Ja. Mensen hebben dus gewoon moeite ook met het accepteren van de cijfers. Dus ik zei net 1,4 miljoen vrouwen. Dat is gewoon niet gelogen. En in andere landen is het net zo.
Ja. Ook goed om nog even te nadenken.
22% van de vrouwen en 6% van de mannen. En dan nog steeds zeggen mensen, nou. Zou het nou echt zo erg zijn?
Ja,
het is zo erg. Alleen, jij weet het niet dat jij in je eigen vrienden- en familiekring mensen hebt die dat hebben meegemaakt. Want ze hebben het je niet verteld.
Ja, dus 22% van de mensen, van de vrouwen om jou heen, die hebben ook die ervaring. En 6% van de mannen, zei je. 6% van de mannen ook.
Precies. Ja. En omgekeerd, aan de pleegkant.
En hoe vaak heb je het gehoord van iemand?
Nou,
nooit.
Nee.
Vrijwel nooit.
Ga eens even heel goed tellen. Hoeveel mensen zijn dat? Misschien 2. Ja, uit je vrienden en familiekring die jou ooit hebben toevertrouwd dat ze misbruik of seksueel geweld hebben meegemaakt.
Ja, ik denk 1. 2. Ja, 2. Ja. Denk 2. Ja. Ja.
Dus moet je nagaan.
Ja. Dus dat snap je, daar zit het hem in. We praten er nu over, daardoor lijkt het dat het niet is. Maar dat zijn gewoon onze eigen vrienden en familie. Mensen die dat is overkomen. En omgekeerd, degene die het doen, de plegers, dat zijn ook gewone mensen uit onze familie en vriendenkring.
Ja, dus, en daar wil je helemaal niet over nadenken.
Nee, dus het is veel dichterbij dan we denken en willen. Het is veel makkelijker om te denken. Even een voorbeeld. Toen mijn dochter in groep 8 zat, toen mocht ik wat komen vertellen over seksueel misbruik. Ik had ze geregeld met de juf. Want het ging over de lentekriebels, over leuke dingen. En toen had ze gezegd tegen de juf, ja, maar het moet ook...
Het is niet alleen maar leuk.
Het is niet alleen maar leuk. Ik zeg, heel goed, Rosa, kom op.
Ja, wat goed, zeg.
Dus ik daar naartoe en allemaal van die kindjes van 12. En toen vroeg ik aan hun ook, van, wat denken jullie wat seksueel misbruik is? Dat was eigenlijk jullie eerste vraag.
Mm-hmm.
Nou, allemaal unaniem de kinderlokker. Oh ja, zeker. Hebben jullie die dan ontmoet? Heb je die gezien? Nee, ze hadden nog nooit gezien.
Echt een mythisch.
Maar verhalen.
Ja.
En natuurlijk de witte busjes. En er zat heel veel snoep in dat witte busje.
Het is ook natuurlijk, hè? Ja.
En dat verhaal, dat blijft natuurlijk heel goed hangen. En dat is ook heel erg goed gekaderd. Hè? Want het is het witte, als je witte busje, als je daar maar gewoon niet ingaat.
Krijgt ook heel veel media aandacht trouwens.
Ja.
Zulke specifieke zaken.
Ja.
Terwijl die 1,4 miljoen, waar is daar dan de media-aandacht voor?
Precies, goed. Precies.
Ja, oké, dus dat was het antwoord.
Ja, dus toen moest ik ze gaan vertellen dat kinderlokkers wel bestaan, mm-hmm. zeker wel. Maar veel minder dan zij denken. Want toen, zij dacht ook van, dan neemt hij je mee. En toen vroeg ik ook van, maar wat denken jullie, hoe vaak gebeurt dat eigenlijk, dat je wordt meegenomen en dan vermoord wordt, want dat dachten zij dan dat er ging gebeuren. Maar dat gebeurt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar, statistisch gezien. Hè?
Ja,
zoals
nog steeds
met
veel
vader.
Eigenlijk, maar ja.
Ja, maar we zijn wel met 16 miljoen mensen. En om nou daar dan...
Alle kinderen...
En je gedrag op aan
bang
te passen,
ja, precies,
dat is
erg,
nogal wat, hè?
Ja, dat is... Ja.
Ja. Dus toen moest ik natuurlijk met ze gaan praten over dat iemand die je goed kent dat ook kan doen.
Ja.
Of de oppas... Of de buurvrouw.
Maar dan zit er waarschijnlijk in die klas ook wel iemand, een kind die dat dan...
en dat bleek ook zo te zijn.
Echt?
Ja, en die ging ook vertellen. Dus dat was heel fijn.
Ja.
Want dat het zo is gegaan.
Ja.
En dat hoop je. Kijk, ik denk altijd, ook als je bijvoorbeeld vanavond, je gaat borrelen. Of wat dan ook. Of eten vanavond. Je zit met een groep. En dan zeg je, vanmiddag hadden we een podcast, ging over seksueel misbruik en hoe vaak het eigenlijk voorkomt, maar dat niemand erover heeft.
Mm-hmm.
Stel dat iemand nou de moed heeft, je bent met een gezelschap van 10. En statistisch zitten er 2
zitten
mensen.
Er dus mensen bij,
Zeker. Ja, die 2 die denken, oké, wat zal ik doen?
Ja.
En we moeten dus ook heel goed begrijpen dat het feit dat mensen het niet vertellen, dat komt vooral door de rest.
Ja.
Ja.
En is het, want zou je dan... ons vraagt natuurlijk ook, wat kan je als omgeving, familie, vrienden van wel doen, is ook zelfs als je het niet weet misschien dus toch af en toe dat gesprek, of in ieder geval dat deurtje openzetten naar het gesprek.
Ja, of stel dat je aan tafel zit en je weet het zijn er twee, maar welke twee, weet je niet. Je kan natuurlijk in je uitingen zeggen van, ja, wat hè, het is toch niet oké dat dit gebeurt. En mensen die het overkomt zijn nooit de schuld.
Ja, gewoon dat is even hardop zeggen.
Dat je toch stelling neemt op de een of andere manier. En dan een boodschap in plaats van dat je dus een victim blamende algemene boodschap gaat maken.
Ja.
Want wat doen mensen vaak als ze het erover hebben? Dan zeggen ze, nou, ik snap dat toch niet hoor, hoe iemand in zo'n situatie terecht kan komen.
Ja.
Ja, dan denk ik toch dat je moet letten op wat je aandoet. Dan gaan ze toch onderling dingen zeggen. Maar iemand in die groep, of iemand meer dan iemand, denkt natuurlijk, dit gaat over mij.
Ja.
En, oh, staan jullie er zo in?
Ja, dat ga
ik niet zeggen. Ik ga het niet zeggen.
Nee.
Zo werkt het.
We hadden trouwens, moet ik aan denken, we hadden een brief binnengekregen. Die ga ik even, het is een korte brief.
Mm-hmm.
Ik was vorige week rond 1:00 in de nacht met mijn vriend op straat. Nou, toen kwam zij dus iemand tegen die helemaal de weg kwijt was, in tranen was. Toen kwamen ze erachter dat zij vlak daarvoor verkracht was. En toen hebben ze nummers uitgewisseld, contact nog wel gehad. De brievenschrijver die heeft aangegeven dat het belangrijk is om naar de politie te gaan en er met over iemand over te praten. Maar dat wil degene niet die verkracht is. En dan is dus de vraag van de schrijver. Ik vind het lastig. Ja. Ik weet dat het haar keuzes, maar hebben jullie tips?
Oh. Nou, dit is nou een heel goed voorbeeld van, dat had meteen het Centrum Seksueel Geweld.
Ja, daar moest ik natuurlijk ook meteen aan denken.
Als dat was gebeurd,
misschien niet die de brief heeft geschreven.
Nee, denk het niet. Als dat was gebeurd, dan was het zo gegaan. Ik ga het even schetsen.
Ja.
Wat er dan gebeurt.
Wat er dan gebeurt. Ja. Okay. Ja. Dus dan had die brievenschrijver kunnen zeggen, oh, je moet het Centrum Seksueel Geweld bellen.
Ja.
Dat gaan we nu doen.
Samen.
Ja?
Ja.
Dus dat is 0800 0188.
Kan dat ook 's nachts?
Ja. 24/7.
Ja.
Ja. Dan krijg je de landelijke meldkamer en die vraagt, waar ben je nu? En wanneer is het gebeurd?
Ja.
Dan zegt die persoon, Amsterdam, zeg maar wat.
Ja.
En het is 3 uur geleden gebeurd.
Ja.
Oké. Dan word je doorgestuurd aan de telefoon tegelijk. Hè? Dus je zit aan de telefoon, krijg je Centrum Seksueel Geweld Amsterdam. Amsterdam-Amsterdam aan de telefoon.
Mm-hmm.
Die gaat jou vragen, wil je contact met politie? En dan zeg jij dus nee.
Okay.
Dan gaat hij nog uitleggen aan jou wat het betekent als je nu nee zegt. Want dat mag. Mm-hmm. Maar je moet wel weten
wat de gevolgen zijn.
Okay, ja.
Dat je goed geïnformeerd bent. Dan zegt iemand, dus dan krijg je uitgelegd van, nou, als je wil, kan je komen. Nou, kan je nu naar ons toe komen? Dan zorgen we ervoor dat je ook medicatie krijgt tegen voorkoming van SOA of van HIV. We kunnen je nakijken. En iedereen krijgt een case manager.
Okay.
Vanaf dag
vast
0.
Vast iemand, ja.
Ja, vast iemand. En die gaat jou vervolgens monitoren.
Oké.
Ja, op vaste momenten. Om te voorkomen dat iemand een maand later dus een posttraumatische stressstoornis of iets anders
heeft.
Ja.
Dat is wat je dan krijgt. Als iemand wel zegt van, nou, ik weet het nog niet zeker van politie. Ik twijfel nog.
Mm-hmm.
Ik twijfel nog, maar dan kan de politie wel komen.
Oké.
En dan een sporenonderzoek bij jou afnemen.
En dit is misschien een rare vraag, maar komt politie dan in een volledige politieoutfit? Want dat voelt meteen heel intimiderend of een soort heel heftig allemaal.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Nou, dat sporenonderzoek, dat betekent dus dat ze echt de sporen van de verdachte op of in jouw lichaam gaan veiligstellen.
Dus swaps nemen of zo.
Ja. Dat kan zijn dat ze iets onder je nagels, omdat je hebt gekrapt.
Mm-hmm.
En je haar bijvoorbeeld. Maar ook kleren ook natuurlijk. Ook. Maar ze kunnen ook vaginaal swaps door het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, die gaat dat dan later onderzoeken.
Mm-hmm.
Want als het om 2 volwassenen gaat, dan moet je dus zien aan te tonen dat de verdachte dwang of geweld of andere feitelijkheden heeft gebruikt om de seks tegen de zin door te zetten.
Ja.
Dus stel nou dat het slachtoffer verklaart van, ja, maar ik heb hem nog gekrapt, zeg maar. Mm-hmm. En ze vinden dan huidcellen onder de
nagels van het slachtoffer.
Ja, dat is dan een teken van vechten.
Bijvoorbeeld.
Waar je er dus wel weer helemaal van uitgaat dat je dus inderdaad als slachtoffer dus gaat krabben.
Ja,
en
er was toch ook dat onderzoek van André de Sutter.
Ja.
Over dat dus de politie zelf ook nog heel erg dat mythische beeld van de verkrachting in het hoofd heeft.
Klopt.
En dat ze ervan uitgaan dat het bijna
niet
voorkomt.
Dat de politie luistert. Hallo, goed dat je luistert.
Ja, dus de verkrachtingen gaan niet zoals ze in de film gaan.
Maar goed, je hebt dus wel gerapt.
Dan is dat heel nuttig bewijs.
Ja. Ja, dat kan. Dat kan. Hè. Dus wat ik wil zeggen is, in Nederland heb je gewoon het recht dat als jou dit is overkomen, heb je het recht om aangifte te doen, je hebt het recht op medische zorg en je recht op psychologische zorg.
Ja.
En in plaats van dat zoals vroeger, 10 jaar geleden, allemaal afzonderlijke posten waren, is dat nu allemaal samen in het Centrum Seksueel Geweld belegd.
Ja, ja. En dat zit door heel Nederland en allerlei verschillende locaties.
Je kan altijd bij een centrum terecht.
Ja.
En stel nou deze situatie die we net... Je komt iemand tegen 's nachts op straat en je probeert iemand wel ervan overtuigd Centrum Seksueel Geweld te bellen, maar iemand schaamt zich, wil eigenlijk niet dat iemand... En die wil eigenlijk niet dat iemand anders er nog verder achterkomt. Kan je dan nog steeds naar Centrum Seksueel Geweld, als je bijvoorbeeld geen aangifte wil doen, soort van anoniem wil blijven, niet wil dat je ouders erachter komen, is dat dan, zeg maar, kan je zo iemand zeggen van je bent semi-anoniem, dit blijft onder ons?
Nou, je kan altijd contact opnemen met het Centrum Seksueel Geweld, ook via de chat.
Ja.
Dat kan altijd.
Ja.
Hè? Maar er zijn mensen die denken, nou, bijvoorbeeld met eerwraak. Die denken, ja, ik kan mezelf echt niet identificeren, want mijn leven is niet veilig.
Ja.
Hè? Ja, dan zullen we altijd wel zoeken naar een manier. Maar je moet je wel bedenken dat de meeste van die centra zitten in een ziekenhuis op de spoedeisende hulp, zodat we die 24/7 zorg ook kunnen leveren.
Ja.
Ja, en als je in een ziekenhuis komt en die zorg wordt ook vergoed natuurlijk, dan moet je wel werken met een naam in principe.
Oh, ja.
Maar als iemand zegt, ik wil niet naar de politie, ik wil ook helemaal niet dat er iemand aan mijn lichaam zit, ook geen arts of niks, maar ik vind het wel heel fijn als jullie mij gaan monitoren.
Ja.
Of als ik informatie krijg over wat mij helpt om dit goed te verwerken. Dat kan allemaal. Kunnen we bellen? Kunnen we mailen? Ja, kan.
Ja.
En als je het echt anoniem wil, dan zou de chat het beste zijn.
Ja.
Ja. Dus we vinden wel een weg.
Ja. Dus je kan het zo anoniem houden als je zelf wil. Want het lijkt me belangrijker dat iemand überhaupt contact zoekt.
Zeker.
Zodat je als medewerker van Centrum Seksueel Geweld ook gewoon rustig de tijd hebt om uit te leggen wat er allemaal gaat gebeuren.
Precies.
Wat, zeg maar, de, ja.
Want het is heel veel, hè? Het is heel veel wat er gebeurt. Als je echt het Centrum Seksueel Geweld binnenkomt en je krijgt het hele pakket.
Ja.
Ook het spooronderzoek om jouw vraag te beantwoorden. Ja. Dan komen er een forensisch arts.
Okay.
Die heeft een wit pak aan.
Okay,
en een forensisch rechercheur. Mm-hmm. Die hebben een pak aan om contaminatie te voorkomen. Hè? Dus eerlijk is eerlijk. Het is niet veel. Niks.
Nee.
En daarom vinden we het ook zo belangrijk. Je kan op de site, heb je allemaal filmpjes van wat gaat er gebeuren als je bij ons binnenkomt.
Ja.
Maar het hoeft niet het hele pakket te zijn. En er is dus vanaf dag nul iemand die er voor jou is. Die jou ook verwelkomt. En die bij jou blijft, zolang als dat hele gebeuren duurt.
Ja.
En het is goed om te weten, je hebt dus zelf eigenlijk alles in handen. Je maakt elke keer zelf de keuze, dit wil ik wel, dit wil ik niet.
Dat klopt.
Het is denk ik wel gewoon dat idee van, dan moet je naar de politie. Dat Centrum Seksueel Geweld nog veel meer aandacht mag krijgen. Zodat mensen weten, oké, de politie kan er onderdeel van zijn. Maar je gaat naar Centrum Seksueel Geweld en vanaf daar. Want de politie voelt voor mij ook als een onveilige plek. Met allemaal mannen die gaan zeggen, nou, weet je wel. Want dat soort verhalen, je hoort het wel. Het hoeft natuurlijk niet het goede beeld te zijn.
Nee.
Maar dat is wel het beeld.
Waardoor mensen misschien een drempel voelen heel erg. Maar sowieso denk ik, officiële instanties. Want ik heb een tijdje bij de kindertelefoon gewerkt. En dan zeg maar, als er echt heftige verhalen waren. En je had op een gegeven moment zoiets van, ik moet je eigenlijk nu doorverwijzen naar een hulpverlener. Want ik ben over. Dan was die drempel voor kinderen
groot.
Ja. En ik kon ze gewoon niet beloven dat ze anoniem zouden blijven.
Nee.
En dan zijn ze weg.
Ja.
Nee, dat snap ik heel goed. En sommige mensen blijven jarenlang in zo'n anonieme verbinding. En moeten ouder worden, groter worden. Om die stap echt te gaan maken. En ook, soms is het ook dat je met het ouder worden pas beseft wat je eigenlijk hebt meegemaakt.
Ja.
Ja.
He, en ik heb zelf mijn promotieonderzoek gedaan bij 400 pubermeisjes die een verkrachting hadden meegemaakt. Die zijn nu begin 20.
Oh ja.
En heel veel mensen appen mij nu of mailen mij nu van, oh, dat is 10 jaar geleden gebeurd, maar ik snap nu pas dat ik toen een verkrachting heb meegemaakt.
Dat was.
Dat was.
Ja.
He, voordat je er echt woorden aan kan geven en meer hebt meegemaakt en meer hebt gelezen. En dan krijgt het een soort... ja, hoe zou ik maar zeggen, een nieuwe betekenis met het ouder worden.
En ook dan kan je Centrum Seksueel Geweld bellen,
altijd,
toch?
Altijd. En even voor de duidelijkheid. De politie is voor het Centrum Seksueel Geweld heel erg belangrijk. Wij werken dus nauw samen. Hè, en wij willen de politie ook zo min mogelijk voor de voeten lopen, zodat zij hun belangrijke werk kunnen doen.
Ja.
Want de enige partij die waarheidsvinding doet, dat is de politie.
Ja. Dus als je het echt hebt over aangifte en mensen...
Of een melding, want sommige mensen vinden aangifte doen heel groot. Mm-hmm. En dat is het ook. Want als je eenmaal aangifte doet, kan je niet meer terug.
Nee.
Maar je kan ook nog een stapje ervoor doen.
Okay.
Dat heet een melding. Dan heb je dus wel contact met de politie. Maar je gaat niet het aangiftetraject in. Maar stel nou dat de politie van meerdere kanten meerdere meldingen krijgt over een persoon.
Mm-hmm.
Ja, dan kunnen zij zelf ook actie ondernemen. He, dus de politie, ik vind het ook heel jammer dat die beeldvorming is ontstaan. Maar er zijn 700 zedenrechercheurs in Nederland.
Specifiek hiervoor.
En die zijn nog met lange na niet genoeg. Want zoveel gebeurt er op dit vlak. Ook online.
Ja.
Online misbruik is ook echt een nieuw fenomeen van de afgelopen jaren.
Okay.
Die hebben hun handen vol.
Ja.
Dus weet dat als je het Centrum Seksueel Geweld benadert. Dat wij denken dus multidisciplinair. Wij denken aan de politie. Wij denken aan je lichaam. En we denken aan je koppie.
Ja.
Zo is het altijd bij elkaar.
Ja, dus dit is de plek om heen te gaan.
Ja.
Ja.
0800-0188. We hebben het al heel vaak gezegd.
Zet het in je telefoon. Ja. Niet alleen voor jezelf, maar ook gewoon voor andere mensen. Dat je weet wat je moet doen op het moment dat je dat nodig hebt.
Ja. Ja. We hebben ook wel eens opgeroepen, als je docent bent, laat het aan het begin van het jaar of nu zien aan je docenten.
Wat goed.
Van je leerlingen. Dus
super.
Dat is nu ook weer een goede.
Ja.
Ik zie trouwens dat de brievenschrijver, ik heb denk de verkeerde pronouns gebruikt. Want ik zei denk ik haar en het is die. Mocht dat zo zijn, excuus. Dan heb ik dat nu even gezegd. Ik zie het nu pas. Ik denk dat we kunnen eindeloos doorpraten over dit onderwerp, maar dat we nu al heel veel weten. Dus het is centrumseksueelgeweld.nl voor chatten, 0800-0188 voor bellen, 24/7. En we gaan in de show notes nog jouw je talk en zo zetten. Heel veel dank.
Ja,
nou,
dankjewel.
Heel graag gedaan dat jullie dit onderwerp zoveel tijd en aandacht geven. Echt heel belangrijk.
Ja,
ik weet zeker, 100% zeker, dat er onder de luisteraars... Ja, mensen zijn die het zelf is overkomen.
Ja.
En dan hoop ik ook dat deze informatie helpend is.
Ja.
Dan wel misschien stimuleert om een volgende stap te gaan maken naar het delen of hulp zoeken.
Ja,
doe dat alsjeblieft.
Ja, als dat lukt, hè.
En het is niet jouw schuld.
Dankjewel. Gaan we door naar onze afsluitende rubriek, de Damn Money Yes and No. Iva is eventjes weer off to business.
Mensen redden. En
mensen
zo.
Redden, ja. Inderdaad. Dus Marilotte, vertel, wat is jouw Damn Money No deze week?
Okay. Een no. Mijn oog viel op een artikel van NOS over abortus gaat het. NOS heeft een onderzoek gedaan onder jongeren. Want het is voor het eerst zo, uit Europees onderzoek blijkt dit trouwens, dat jongeren voor het eerst conservatiever over abortus zijn dan hun ouders. En er zijn ook steeds meer organisaties die tegen abortus zijn, die zich steeds meer richten op jongeren.
Oh, wauw. Oké. Okay. In heel Europa is dit.
Okay, maar NOS heeft toen onderzoek gedaan onder Nederlandse jongeren.
Yeah.
Die dus, zeg maar, omdat ze dan een bericht hadden geplaatst op Instagram over abortus. En dat er dan heel erg veel, best wel jonge mensen waren die dan zo zeggen van abortus is moord. Dat
soort
dingen.
Oh, de NOS heeft dat dus, is dat eigenlijk zelf aangegaan nadat ze erachter kwamen dat jongeren zo reageerden?
Naar aanleiding
van
dus comments en zo. En toen zijn ze dus in contact met jongeren van, nou ja, weet je, hoezo denk je daar dan over? En wat vind je dan? Blablabla. En wat nu blijkt, wat het geval is, is dat er veel gastlessen worden gegeven op scholen over abortus door organisaties die tegen abortus zijn. Dus bijvoorbeeld Schreeuw om Leven of Pro-Life.
Maar zeg maar een soort van stiekem? Of nee, het is duidelijk dat je mensen inhuurt die komen vertellen over een anti-abortusgeluid?
Het is duidelijk dat deze organisaties op scholen de lessen komen geven. Want dat staat dan bijvoorbeeld op een website, in agenda, in een jaarverslag.
Nou, ik bedoel meer, zeg maar, als je als school ze inhuurt, dan weet je wat je krijgt.
Dat ook.
Het is niet dat je denkt, ik wil gewoon een les over abortus. Maar je weet expliciet dat je mensen te gast hebt die over anti... Ja.
En dan heb je dus bijvoorbeeld, dan heb je het met name dus over scholen. Het gaat hier over 10 scholengemeenschappen waar in totaal 42 scholen onder vallen.
Ja.
En het gaat dan vooral over gereformeerde en reformatorische scholen.
Ja.
En die zoeken natuurlijk...
Dus die gaan heel bewust deze mensen voor de klas zetten.
Want, want je moet lesgeven over abortus. En je moet in mensen informeren. Dus dan zoeken ze aan organisaties die zeg maar aansluiten op wat
informeren
zij
en tegelijkertijd
denken.
Zeggen, niet doen.
Ja. Maar bijvoorbeeld Rutgers en het VIOM, die hebben nu aan de bel getrokken. Omdat er dus in die lessen ook daadwerkelijk misleidende dingen worden gezegd.
Oh, okay, ja.
Bijvoorbeeld, ze hebben het dan over het vermoorden van baby's.
Oh, verschrikkelijk,
echt. Terwijl 60% van de abortussen die worden gedaan, gebeurt als de vrucht nog een embryo is. Dus het is niet een baby,
ze worden
baby's genoemd. En er is een animatie waarin dus een soort, waar je ziet hoe een foetus, ik weet niet hoe je het uitspreekt, zeg maar een soort van angstig wegkruipt.
Nou,
voor,
wel op hoor. Nou, sorry, maar dit is toch echt... Nou.
En zelf vinden die organisaties dan dus dat zij een heel compleet beeld schetsen. Maar kijk, scholen hebben de taak om leerlingen te informeren over abortus, over het recht op abortus, zeg maar, om een soort compleet beeld te geven, zodat een leerling zelf kan besluiten van, oh, ik vind dit. Alleen het is natuurlijk super lastig als jij krijgt van, je hebt het over baby's vermoorden en angstige foetussen die terugkruipen in de baarmoeder. Om dan te denken, oh ja, abortus, dat is een mensenrecht. En toegang op veilige abortus, dat hoort iedereen te krijgen. Dus daardoor wordt het taboe op abortus groter. Mensen die abortus laten doen worden meer veroordeeld. Dus het is zeg maar, onder jongeren wordt dat sentiment dus steeds groter. Dat abortus iets slecht is. En nu heeft Rutgers en Fiom en zo, en gynaecologen en abortusartsen, die hebben dus nu de politiek gevraagd, ja, je
help
want
iets.
Dit kan eigenlijk niet. Want er wordt dus niet op gecontroleerd. Ze controleren alleen op, diversiteit in seksualiteit. Of dat het divers is. Maar dus je kan... Ja, nou, sorry, maar ik word er heel kwaad van.
Ik word hier ook wel weer echt bijzonder kwaad van.
Ja.
En ook gewoon een soort lam geslagen. Dat je denkt, hoe kan dit?
Nou, dat was de mijne. Gooi er even wat leuks op nog. En yes?
Nou, ik heb een vraag voor jou. Heb je wel eens dat je je postcode moet doorgeven aan de telefoon of bij een balie of zo? En dat je dan gaat uitspellen welke letters er in je postcode zitten?
Ja.
En wat zijn je letters?
Nou, mijn letters zijn Wilhelmina. Remia.
Remia van de sauzen die alleen maar, de barbecue sauzen die alleen maar voor mannen zijn. Want mannen barbecuen. Ja?
Ja,
is dat de R die je kiest?
Daar zo zit ik dus altijd aan de telefoon als ik het wil doorgeven. Omdat ik dan denk, kut, ik weet alleen maar mannennamen.
Ja, want daar gaat dit over. Het spelalfabet dat Nederland kent. Want er bestaat dus zoiets als een officieel spelalfabet. Ik zal eerlijk zijn, ik ken hem niet. De A is van Anton en dan houdt het ook wel op. De B van Bernard.
Ja, de B van Bernard, de C van geen idee eigenlijk.
Ik moet wel zeggen, mijn naam Nidia. Mensen denken natuurlijk altijd Lydia. Dus ik zeg altijd meteen erachteraan met de N
Nico.
Van Nico.
Ja.
En Nico zal denk ik dan wel de naam in het spelalfabet
zijn.
Dat
denk ik ook, want volgens mij gebruik ik met de B van... Is het niet de B
Bernard?
Van... Ja, Bernard.
De
D van Dirk. Volgens mij heb je
de
hele...
De D van Dirk klinkt ook heel logisch, ja. Goed. Nou, dat officiële spelalfabet, dat zijn dus eigenlijk allemaal ouderwetse witte mannennamen op Maria en Xantippe na. Dat zijn de enige vrouwen die er dan in zitten. En dat is op het eerste oog natuurlijk iets kleins als je het hebt over ongelijkwaardigheid. Maar het laat natuurlijk wel zien dat de witte man in de samenleving in Nederland als de norm geldt.
Ja.
En dat hebben we eigenlijk heel vaak niet eens meer door. Maar dit laat het dan net eventjes wel weer zien. De feministische doetank De Bovengrondse, die zegt daar het volgende over. Hiermee bevestigen we keer op keer de witte mannennorm en reproduceren we onbewust een beeld van de samenleving dat niet bestaat en nooit bestaan heeft. Dit is beeldvormend en bepalend. En ze zeggen ook dat je dus wetenschappelijk onderzoek dat bewijst dat woorden en woordcombinaties die we horen, dat die bepalen hoe we de wereld waarnemen en indelen. Meebepalen. Hmm. Natuurlijk niet alleen, maar dat het wel uitmaakt.
Ja.
En dat onze woordkeuze een psychologisch effect heeft en gevolgen dus ook daadwerkelijk heeft. Dus je kan wel zeggen, ja, het zijn maar namen, het zijn maar woorden, maar het zijn daadwerkelijk effecten die daaraan vastzitten. En blijkbaar zijn we bijvoorbeeld gewend om in de taal mannen voor vrouwen te plaatsen. I don't know, okay. Dit is een soort feitje wat er is. En de bovengrondse zou de bovengrondse natuurlijk niet zijn als ze niet ook zouden komen met een oplossing voor dan specifiek het spelalfabet.
Die oplossing is...
Ze hebben samen met een professor in de naamkunde, vanuit de wetenschap is dit ook bedacht, een nieuwe naamlijst ontwikkeld die de huidige Nederlandse samenleving wel representeert. En daarmee hopen ze het gesprek te openen over de witte mannelijke norm. Die we nog altijd hebben.
Oh, maar het is dus een soort... het zijn niet alleen vrouwennamen, maar het is...
het is een afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Ja. Yeah. En ze hopen dus dat mensen zich meer kunnen identificeren met het Nederlands. En het is niet alleen maar een namenlijst. Dus het is niet alleen maar de A is van Ali, was het geloof ik. Ik heb hem nu niet voor me, maar goed. Maar ook mooie foto's erbij. Dus ze hebben 26 prachtportretten geschoten van mensen die daadwerkelijk die naam hebben. En die naam hebben ze niet zo random gekozen. Er zit ook helemaal een idee achter met, geloof ik, weet ik veel, de top 10 van de namen met een A. En dan mag het niet meer dan 3 lettergrepen hebben, want anders dan...
Ja, onthouden mensen natuurlijk.
Nee, onthouden
niet.
Je wilt het kunnen gebruiken. Ja. En dus ze hadden wel bepaalde kaders waarbinnen ze namen konden kiezen, zeg maar. Ja. En daar is dit uitgekomen.
Wat heerlijk.
En al die mensen die zijn dan ook nog eens geïnterviewd door Jill Maton. En die heeft dan allemaal mooie stukken over die naam, over de naam van de mensen geschreven.
Oh, I love it.
En dan had ik even de I van Iva is dan de I van Iris. De M van Marilotte is de M van Mila. En de N is de N van Naomi, natuurlijk. Niet van Nico, van Naomi. En je kan dit allemaal opzoeken. De interviews, de foto's, alles. Ook geloof ik een poster die je kan printen voor in je klas. Of wherever je spelalfabetten wil hangen. Misschien als je bij een callcenter werkt. Op hetnieuwespelalfabet.nl. Super tof.
Meteen heen.
I know. Ja, let's go.
Heerlijk. Dit was aflevering 79. Dankjewel, Iva. Wat fijn dat je er was. Dat je tijd voor ons vrij hebt gemaakt. En mensen, zet toch alsjeblieft het nummer van Centrum Seksueel Geweld in je telefoon. 0800 0188. Dankjewel.
En woorden dat je nu echt weg moet, crisissituatie. Dus ga alsjeblieft. Dan doen wij nog even de laatste, laatste
ik ga.
Dingen. Okay, heel, dank. Heel veel dank.
Jullie
ook. En tot de volgende keer.
Dag.
Doei. Bedankt ook, lieve luisteraars. We love you.
Daniel van de Poppen, bedankt dat je ons naar de spreekkamer van Iva wilde rijden. En dat je hier de boel hebt opgebouwd. En ook bedankt dat je vandaag nog vliegensvlug de edit gaat doen. Zodat we netjes op zaterdag verschijnen. En dat allemaal voor 0 euro's.
Zero.
Dank. Hij staat hier in de hoek. 0. Ik beeld het ook nog even uit met de
je
zet
krijgt
van...
geen geld hiervoor. De zet van
Cita.
0.
Geen idee.
Zeynep. De zet van Zeynep.
Zeynep?
Ja.
Zeynep. Oké. Dank. Lucas de Gier, Lisbeth Smit. Jullie ook bedankt voor de jingles en het maken en onderhouden van onze website.
Nou, als je nou denkt, ik vind die hele Damn Honey podcast razend interessant. Of bloedirritant. Of heel geestig. Of ik heb er veel van geleerd. Ik heb er wat aan gehad. Vertel het vooral door. Hoe meer luisterende zielen, hoe meer feministische vreugd. En ik zit eigenlijk te denken, specifiek over dit onderwerp. Dit moeten mensen gewoon horen natuurlijk.
Ja, dit moet je gewoon ook doorsturen
naar mensen. Dit gaat er niet eens om de Damn Honey promotie, maar dit moeten mensen gewoon weten.
Heel belangrijk.
Open dat gesprek alsjeblieft.
Ja, nu toch nog wel even een beetje Damn Honey promotie. Je kunt ons steunen op patreon.com/damnhoney voor extra special bonus content. En dan kan je bijvoorbeeld horen hoe ik mijn rijschool bel na 1,5 jaar, 2,5 jaar, mijn kop in het zand te steken.
Of niet zelf
weten. Ja, het is allemaal zelf weten.
En dan gaat Marilotte nu iets heel spannends doen, waarover ze nog niks mag vertellen. Nee. Dus dit is alvast een heel erg leuke aanzetje voor later, maar je bent bloedzenuwachtig.
Ik klap uit elkaar van de zenuwen en ik moet eerlijk zeggen dat ik soms ook heel eventjes zo wegdreef en dat ik dacht, oh mijn god, ik ga dat zo doen en dan weer zo terugdreef.
Je hebt het heel goed gedaan. Ja, dat heeft niemand doorgehad.
Okay, nou,
dag.